Een hele goede dag. Welkom bij een nieuwe aflevering van deze podcast. Ik ben Rijn en ik zit hier vandaag met Maartje.
Hallo.
Met Eliane.
Hoi.
En met Simon.
Hoi, hoi. Goeiedag.
Een hele goede dag. En nou, we gaan het vandaag hebben over onbeantwoorde gebeden. En ja, we moeten zeggen, als je af en toe wat gesniffeld wordt, dat kan gebeuren. Het is een van ons is niet helemaal topfit deze dag.
Ik voer een eenzame strijd tegen hooikoorts. Weten jullie dat ook allemaal? Nee, komt goed.
Ja, maar we gaan het dus hebben over onbeantwoorde gebeden. En nou, misschien is het goed om eerst te beginnen van, ja, wat is eigenlijk gebed? Voor ons is het misschien heel normaal of heel gewoon, maar ik kan misschien begrijpen. Ik denk dat heel veel mensen het ook wel weten, maar als je het even opzoekt, het is heel simpel. Bidden is gewoon praten met God.
Ja.
Eens?
Yes.
En nou, waarom doen we dat eigenlijk? Waarom bidden we? Waarom bidden jullie?
Goeie vraag. Ik denk dat er heel veel bij komt kijken. Ik denk enerzijds gewoon heel simpel, God danken. Ik denk dat dat vaak terugkomt als ik naar mijn eigen gebed kijk. Je vraagt God om dingen of je brengt God op de hoogte. Eigenlijk zo zie ik gebed.
Ja, en echt een relatie opbouwen, denk ik ook. Net zoals met je vrienden, zeg maar. Dat moet je onderhouden en dat doe je door middel van ja, praten, zeg maar. En ik denk dat het ook zo met God is.
Ja. Ja. En ik denk dat zelf de meeste mensen gebed associëren met dingen vragen naar God. En ik betrap mezelf daar ook wel op. Als ik ga bidden, dat ik een lijstje heb met dingen die ik vraag voor mezelf en voor anderen. Maar je kunt inderdaad ook gewoon vertellen over dingen waar je moeite mee hebt of waar je blij mee bent.
Ja, ja, vergeving vragen is ook belangrijk. Ja. Vaak terug.
Ja,
ja, goeie.
Danken.
Ja.
Ja. Daar begin ik eigenlijk altijd mee, mijn gebed.
Ja, ik ook.
Met danken.
Ja.
Ja.
En je hebt natuurlijk ook aanbidding. Maar dat zie ik ook als bidden. Gewoon God groot maken.
Ja.
En, vertellen dat je hem waardeert of hoe groot hij is of wat hij voor je betekent. Natuurlijk, dat kan ook, toch?
Ja. 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 Hoe doe je dat?
Hoe ik God aanbid?
Ja.
Eigenlijk gewoon de uitspreken hoe groot hij is. Ik bedoel in de praktische zin wat ik dan zeg.
Ja.
Wat ik zeg is inderdaad hoe groot hij is, dat hij enig God is, dat hij voor mij heel waardevol is, dat niemand gelijk is aan hem, weet je wel. Dat,
oh ja.
Dat hij is de God, de schepper die alles gemaakt is. Hij is heilig, hij is waardig, hij is omnipotent. Dat is een heel mooi woord, vind ik dat. Maar... ja,
dat woord heb ik echt voor het eerst van jou gehoord. Omnipotent.
Nooit van gehoord.
Nou, vertel, wat betekent het?
Dat je alles kan doen misschien?
Eigenlijk is de omnipotent is volgens mij allesomvattend. Dat hij het is geen begin en geen eind. Ja, ik ga het gewoon even googlen. Want...
Almachtig staat hier, letterlijke vertaling. Almachtig.
Maar dat gebruik ik niet in gebed hoor, dat hoort. Maar ja, dus eigenlijk gewoon uiten echt. En dat is een beetje ook in het moment. Tuurlijk zijn er wel dingen die je vaak herhaalt natuurlijk. Of wat vaker voorkomt in je als je vaak bidt, zeg maar.
Ja.
Maar het is niet... dat is soms wel... Ja, soms verschillend. Ja.
Ja.
Dus dat. En is het zo dat... Hè, ik snap dat misschien mensen denken van... Ja, bidden, praten met God. Als je praat met iemand naast je... Dan denk ik is het makkelijk of te begrijpen. Nu is het zo dat je met iemand praat die je niet ziet. Hoe kun je dat uitleggen? Voor de mensen die niet kennen, hè?
Ja.
Ja,
soms voelt dat inderdaad ook wel zo. Dat je denkt, het is een beetje één richting of zo, maar soms ook niet.
Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat buitenstaanders misschien denken... Ja, je gaat toch niet tegen iets praten wat je niet ziet? En inderdaad, ik ken dat wel, soms wel voelt het inderdaad een beetje één richting... maar aan de andere kant ook weer totaal niet. Het is helemaal niet gek of zo. Het is, omdat God zo, tenminste voor mij persoonlijk, zo echt is, dat ik het niet...
Het zet je denk ik ook even stil, dat merk ik altijd. Als je echt de tijd neemt om te gaan bidden, dan zet het je even stil. Het haalt je echt uit je dagelijkse bezigheden. En je neemt echt even de tijd om met God je dag door te nemen of dankbaar te zijn. Of te richten op dingen die je veranderd zou willen zien en wat je dan vraagt. Dus het is misschien dat in de wereld bijvoorbeeld mensen heel veel hebben aan meditatie of zo. Ik denk dat dit daar een beetje op lijkt. Een moment van stilstaan, in contact komen met God. En ja, het is echt helemaal niet raar.
Nee.
Nee. Het is niet van, er staat een lunatic daar op de hoek van de straat een beetje zo in de lucht te praten of zo.
Ik heb ook echt nog nooit gehad dat ik aan het bidden was en dat ik dan tussendoor dacht, waar ben je mee bezig?
Nee, ik ook niet.
Nee.
Nee.
Maar ik denk ook dat het raar is, misschien omdat het ook niet een normale relatie is. Ik denk dat je deze relatie ook niet kan vergelijken met de relatie die ik bijvoorbeeld met Ryan heb. Want ook hoe ik het zie is, inderdaad, je kan het zien als eenrichtingsverkeer. Maar het is gewoon zo, als ik met God bid, ik hoor misschien die letterlijke stem terug. God communiceert terug of door prediking of door bemoedigende woorden door vrienden. En soms ook inderdaad bemoedigende gedachten gewoon inderdaad. Ja. En beantwoorden gebeden. Dus ik zie mijn relatie ook niet als iets wat ik kan vergelijken met een relatie of een wereldse relatie met iemand die gewoon terugpraat.
Nee.
Maar echt als iemand waarmee ik communiceer, waarmee ik deel. En hij deelt op een andere manier dan dat ik gewend ben. Van andere mensen deelt hij weer met mij. Dus dan is het wel communiceren, maar gewoon niet te vergelijken.
Ja. Ik vind het altijd zo bemoedigend als je dat meemaakt. Dat je bijvoorbeeld voor iets gebeden hebt.
Ja.
Je hebt je hart over iets uitgestort. En dan gebeurt er daarna iets waarvan je weet, deze timing is gewoon echt van God.
Ja.
Die
ja.
heeft gewoon gewacht tot dit gebed en daarna iets gegeven. Of iemand die iets zegt wat over die situatie gaat. En dan weet je gewoon, dat is door God geïnspireerd. En
exact.
God heeft mij echt gehoord en geeft mij via deze weg weer antwoord.
Ja,
dat is mooi. Ja, daar gaan we zo nog even verder op in. Ik denk dat ook nog iets is dat we ook moeten beseffen. Hè, dat misschien ook goed voor mensen om te weten is dat we echt de band met God zien als een relatie. Een relatie zou je kunnen denken van ja, hoe is dat nou met God? Hè? Nou, we geloven echt dat je door redding of door bekering, door vergeving van je zonde, dat je dan in contact kan komen met God. En hem persoonlijk kan leren kennen. Nou, en dat is hetgene wat natuurlijk heel anders maakt. En dat zorgt ervoor dat je God wel degelijk persoonlijk ervaart. En dan ook het kan zien als een relatie. Ja. En dus ook kan praten met God.
Ja.
En dat maakt het wel allemaal anders dan als je dat niet hebt en niet kent. Dan is dat misschien wat abstracter allemaal. Nou, eigenlijk het volgende punt waar we even willen aanstippen. Nou, Simon gaf het al even aan. Hoe beantwoordt God gebeden?
Ja, wat ik wel opvallend vind, is dat als je de Bijbel leest, dat heel vaak of echt letterlijk een stem was, of via profeten. In het Oude Testament, hè, dus een stem bijvoorbeeld, hoe heet die jongen nou die bij Eli ging wonen?
Samuel.
Ja, Samuel. Ja. Die hoorde letterlijk een stem. Nou, er zijn nog meer voorbeelden in de Bijbel van een letterlijke stem. Maar ik moet zeggen, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Of ik heb het niet herkend. Jullie?
Nee.
Een letterlijke stem?
Nee.
Nee, ik niet.
Nee.
Nee. En via profeten had je ook vaak in de Bijbel, hè, dat koningen die werden, dan kwam een profeet, die kwam dan iets zeggen namens God. Was niet altijd goed nieuws, trouwens.
Klopt.
Maar ja, dat vergelijk ik denk ik een beetje met dat je soms bijvoorbeeld dat iemand in de kerk of iemand die je kent iets tegen je zegt en dat je weet, dit komt echt van God. Of dat nou bewust of onbewust door die persoon is. Hè? Soms dan zegt iemand gewoon iets en die heeft geen idee dat op dat moment dat een antwoord is van een gebed van mij. Maar soms ook wel. Hè? Bijvoorbeeld een evangelist of een pastor iets echt gericht tot jou zegt en dat geïnspireerd is. Dus dat vergelijk ik denk ik een beetje met hoe dat in de Bijbel met de profeten was. Zien jullie dat ook zo?
Ja, ik zit te denken, zo sprak God inderdaad. Maar ik ben even aan het nadenken over specifieke gebedsverhoring of beantwoording op gebed. Want inderdaad wat je zegt, dat klopt hoor.
Ja, nou dat is misschien het volgende punt.
Okay.
Echt gebedsverhoring, zeg maar, dat we daar voorbeelden. Maar ja, laat het eerst hebben van hoe beantwoordt God gebed inderdaad. Hè? Want dat kan op verschillende manieren. Wat jij zegt, klopt ook wel. Ik denk, persoonlijk herken ik dat ook wel, dat echt ook door prediking wel gebed beantwoord kan worden.
Ja.
Ook door het lezen van Gods woord kan gebed beantwoord worden. Ik merk ook wel dat gebed ook beantwoord kan worden door mensen. We hebben wel eens situaties gehad dat je dacht van, nou weet je wel, noem maar een heel praktisch voorbeeld. Ik was een poosje werkloos en ik moest ergens gaan werken en ik moest helemaal een nieuw outfit kopen voor dat werk. En op dat moment had ik niet dat geld om dat te fixen en toen klopte iemand aan de deur en zei, hey, ik heb hier nog wat centen voor je. En die gaf toen in één keer zo'n envelop met €50.
Wauw, ja.
En toen kon ik de kleren gaan halen en toen kon ik daar gaan werken. Nou, dat is heel praktisch iets of zo. Dus heel, maar dat is wel echt een hele gebedsverhoring. Heel duidelijk door mensen heen.
Ja.
Maar jij zei al profeten. Maar we hebben natuurlijk ook in de kerk als pastors of evangelisten of soms gewoon andere christenen die die woorden geven.
Ja.
Ook wel eens meegemaakt. Dus er zijn best wel veel verschillende manieren. Of gewoon door situaties in het leven, dingen die ontstaan. Ja. Je krijgt in één keer een baan of dingen.
Ja, of je bent voor genezing en je, als je ter plekke geneest, dan is het overduidelijk.
Ja, ja, ook een heel mooi voorbeeld. Nou, eigenlijk zijn er best wel veel voorbeelden. Toch?
Ja, eens.
Nou, en dan, dan is misschien wel goed om even te delen. Misschien hebben we zelf al, wat zijn we al zegt. We hebben zelf ook voorbeelden van gebedsverhoring. Gewoon praktische.
Ik weet nog, toen ik net op bekering kwam, dat ik op een gegeven moment graag wilde stoppen met roken. Of tenminste, ja, ik vond het heel lastig. En uiteindelijk had ik met mezelf de afspraak gemaakt van, nou, ik zou toen een operatie krijgen, maar amandelen zouden worden verwijderd. Dus ik dacht van, nou, weet je, dan ga ik dan stoppen. En die operatie, die duurde nog een half jaar of zo. Nou, ik zag er ontzettend tegen op.
Voordat je aan de beurt was, hè, de operatie niet.
Ja. Dus toen werd er gebeden voor bevrijding, voor verslavingen. En toen dacht ik van, ja, weet je kan het niet maken om niet naar voren te gaan, want je rookt. Maar ik dacht, ja, maar ik ga echt nu nog niet stoppen. Ik vind dit zo moeilijk. Dus maar goed, wel dus dat gebed, bevrijdingsgebed gebeden. En ik had God ook echt gebeden van, help me alsjeblieft, want ik vind het zo lastig. En toen de dag erna werd ik gebeld door het ziekenhuis. En die zei, er is een plekje vrijgekomen, wilt u morgen geopereerd worden? Nou, toen werd ik de dag erna geopereerd en het stoppen daarna, dat ging ook zoveel makkelijker dan dat het eigenlijk zou moeten zijn.
Mooi, hè?
Ja.
Zo.
Ja, cool.
Ja.
Mooi voorbeeld.
Ja.
Leuk.
Ja. Nou, ik heb ook een gebedsverhoring. En voor de mensen die me kennen, die weten het wel. We hebben heel erg lang gebeden voor een kindje. En dat was heel lang, leek dat een onbeantwoord gebed. Maar uiteindelijk is hij toch uitgekomen. En we hebben nu een zoontje van bijna 7 maanden.
Ja, klopt wel.
Ja.
Ja, mooi.
Ja.
Echt bizar.
Dat is mijn grootste gebedsverhoring ooit.
Ja, dat snap ik.
Ja.
Jij, Simon?
Eigenlijk als ik erover nadenk, wel veel. Maar wat nu top of mind, gewoon wat eruit komt, is... Ik weet nog, voordat ik ging studeren, dat ik had boeken nodig. En ik weet nog dat ik in de bidstond zat. En ik had ook geen geld daarvoor, student en zoveel boeken, er wordt heel veel van gevraagd, zeg maar. En ik weet nog dat Mike Vliek, die liep naar me toe, zeg maar, en had gewoon een stapel boeken bij, want hij wist welke studie ik ging doen. En hij doet een andere studie, maar het eerste jaar heb je dezelfde vakken. Dus had hij een stapel boeken en hij zei niks, maar hij legde gewoon die stapel boeken naast me neer terwijl ik daar zat. En hij liep ook gewoon weg zonder wat te zeggen en ik dacht echt, wow, dat is echt bijzonder, dat vind ik echt, dat is echt heel mooi. En nog iets anders, gewoon vriendschappen waar ik voor heb gebeden. Dus mensen om me heen die me verder brengen, zeg maar. En dat heb ik echt wel gezien door de loop van de tijd.
Cool.
Gewoon steeds meer, zo. Ja. Ja, echt wel.
Heel mooie voorbeelden.
Ja.
Ja.
Jij?
Ik zat ondertussen ook al na te denken. Ja, best wel veel eigenlijk. Als je erover na gaat denken, is het best wel veel. Ik laat het gewoon de meest recente noemen. Is best wel... Dus binnen afgelopen 2 weken is dat zelf nog wel iets in mijn leven persoonlijk best wel onzeker over was. Of heel erg, weet je wel, wel worstelen van, hey, doe ik dit nou wel goed? Of is dit wel, wel netjes of niet netjes? Ik bedoel, gewoon je kunt soms over dingen die je doet, zeg maar, niet helemaal tevreden zijn of zo. En denken van, shoot, dat kan beter, dat kan anders. En toen appte iemand... persoonlijk van, hey, ik vind dat echt heel mooi, super mooi. En dat had ik op mijn hart om dat tegen je te zeggen.
Wow.
En dat kwam echt wel op een best wel juist moment, zeg maar. Dus dat zie ik dan als gebedsverhoring, zeg maar.
Zeker,
ja.
Dus dat is dan een heel klein voorbeeld van best recent. Dus weer even iets anders dan...
Ja.
Mooi.
Nou hebben we allemaal dingen even gehad over wat gebed is, hè, en hoe dat verhoord wordt. Maar we hebben het natuurlijk over onbeantwoorde gebeden, dat is het onderwerp. Als je het hebt over onbeantwoord gebed, wat verstaan jullie dan eigenlijk?
Nou ja, als je ergens voor bidt en het gebeurt niet, dan lijkt dat heel snel een onbeantwoord gebed. Hoeft het natuurlijk niet per se te zijn, het ligt er een beetje aan. Als je iets bidt... en er zit echt een deadline aan. Bijvoorbeeld, een bepaalde baan waar je op solliciteert en daarna krijg je antwoord of je hem bent geworden of niet. Dan, en je bent hem dan vervolgens niet, terwijl je had gebeden van wel, dan is dat wel duidelijk een onbeantwoord gebed. Omdat er dan een deadline aan zit. Maar gebeden, ja, kan soms ook wat langer duren voordat je antwoord krijgt.
Ja, ja, goeie. Iemand nog wat?
Ja, ik moet ook denken aan... Evgenes Jonkhout komt nu in mijn omhoog. Hij bidt heel erg voor de zieken en je ziet zo vaak dat mensen genezen worden. En, maar je ziet ook wel eens dat mensen niet genezen worden. En dan kun je niet altijd de houten vinger opleggen of wat dan... En ik geloof dat er veel meer gaande is dan dat we kunnen zien natuurlijk. Maar, dat kan ook soms lijken van iemand is ziek en iemand geneest niet. En de ene wel en
Ja, en als iemand uiteindelijk echt overlijdt, terwijl je daar heel hard voor hebt gebeden, dan lijkt dat natuurlijk wel...
Ja.
Dan is dat wel aardig definitief.
Ja. En dat is natuurlijk ook wel een beetje het concept van onbeantwoord gebed, of dit onderwerp, is dat, ja, wanneer is het onbeantwoord, hè?
Ja.
Want je kunt voor iets bidden één keer en dan niet direct antwoord krijgen, maar het kan ook op later komen, zeg maar.
Ja.
Of,
Dus je hebt een onbeantwoorde gebeden en je hebt semi-onbeantwoorde gebeden.
Ja, gewoon gebeden die op dit moment nog niet zijn
beantwoord. Ja, ja, precies.
Ja. Ja. En dat, dus, dat betekent niet een onbeantwoord gebed, kan nog een beantwoord gebed worden.
Ja,
ja, zeker.
Dat kan tot een zekere hoogte natuurlijk. Wat jij zegt, als het definitief is, dan is het anders. Of,
ja.
Hè?
Ja, dan moet ik zeggen dat de dood in de Bijbel nog steeds niet definitief was. Nee. Er staan best wel wat verhalen van mensen die ook weer opstonden uit de dood. Ja, als er voor gebeden werd.
Hele goeie.
Maar ik heb het nog nooit meegemaakt.
Nee.
Ik persoonlijk ook niet. Ook niet in mijn omgeving of zo. Maar ik vond wel de afgelopen winterconferentie was volgens mij. Er was een paaster die een rapport gaf.
Ja.
En die vertelde even heel kort in dat rapport van... mijn dochter was overleden en ik ging samen met een discipel ging ik voor bidden een half uur lang. En na een half uur stond ze op uit de dood.
Bizar. Wow. Nou, dat vertellen die tussen neus en lippen door. Ik dacht, dit is toch echt een heel groot ding, of niet?
Ja, inderdaad. Dat was echt van, oké. Dus ja, dat... En natuurlijk, hè, zijn die voorbeelden zijn er ook.
Ja,
het is niet zo dat dat de standaard is, natuurlijk. Dat weten we allemaal. Maar daar gaan we straks nog verder over hebben, natuurlijk. Over wat over geloof en dat soort dingen.
Ja.
Wat kan een onbeantwoord gebed met je doen? Eigenlijk wat voor gevolgen kan het hebben voor iemand?
Ik denk heel erg je hoop verliezen of zo. Of je vertrouwen in God misschien. Dat je gaat twijfelen aan God.
Ja.
Ja, teleurgesteld raken. Omdat je iets graag wil of zou willen zien. En dat niet gebeurt. Ja.
Ja.
Ik kan wel iets persoonlijks daarover zeggen. En ik vertelde net dat wij dus een zoontje hebben gekregen en dat we daar heel erg lang voor gebeden hebben. En ik merkte op een gegeven moment dat ik mijn verwachting ging bijstellen, omdat elke keer als die verwachting niet uitkwam, dat die teleurstelling zo groot werd, dat ik op een gegeven moment voor mijn gevoel dat verdriet niet meer aankon of zo. En dat ik daarom op een gegeven moment ook gewoon er minder voor ging bidden. Omdat ik het gevoel had, als ik ervoor bid, dan krijg ik zo'n hoop en verlangen. Want dat is ook wat bidden met je doet. Tenminste, zo ervaarde ik dat. Dat als je ervoor bidt, dan krijg je hoop. Omdat je denkt, nu geef ik het aan God en God kan alles. En als het dan iedere keer niet gebeurde, dan bracht dat best wel wat teleurstelling en verdriet. Ja, dus wat dat deed met mij in ieder geval, dat ik minder ging bidden. Ja. Dat raad ik niet iedereen aan, dat raad ik niet aan. Maar dat is wel wat met mij gebeurde.
Merkte je dan ook dat dat invloed had op je relatie met God?
Ja, ik duwde God een beetje weg in periodes. Ja, ja. Het kwam ook weer goed hoor.
Ja.
Het is echt een periode geweest dat ik... omdat het nu gaat over wat kan een onbeantwoord gebed met je doen, denk ik, dan moet ik dit toch delen. Omdat misschien iemand wel luistert die door iets heen gaat en merkt van... Ik ga minder bidden omdat ik... en misschien dit gevoel wat ik omschrijf wel herkent. Dan wil ik gewoon zeggen, je bent niet alleen. Ik begrijp het in ieder geval. Ja.
Om daarop aan te sluiten. Ik heb ook wel eens, als ik met mensen praat op straat. Dat ik, want je had het over wat is het gevolg of wat kan er gebeuren als je gebed niet beantwoord wordt. Dat mensen echt wel, dan praat je met mensen. Dat doen we wel eens dan op zaterdagen. En dan vertellen we mensen over God. En ik kom vaak mensen tegen die dan of gefrustreerd zijn. Omdat ze geprobeerd hebben te bidden.
Ja.
En dan niet gelijk iets voelen. Of niet gelijk bevestiging zien van God. En ik weet niet of het dan ligt aan dat je iets verkeerds hebt gedaan. Of dat, Maar dan merk ik vaak ook een, proef ik gewoon een frustratie van hoe kun je dat zeggen? En ik heb geprobeerd en ik heb gebeden. En
ja.
Dat herken ik ook wel eens, zeg maar.
Ja. Ja, en je hoort ook vaak op straat wel dat mensen zeggen van ja, maar ik heb voor iets gebeden, voor mijn tante. En die is toch overleden, dus volgens mij, dus ik geloof niet meer in God. Want anders had God toch wel kunnen ingrijpen, toch?
Ja.
Ja. Dus het kan ook je geloof in God echt doen wankelen.
Ja.
Ja, ja, klopt. En ik denk dat ook wel herkenbaar. Het is denk ik misschien ook een stukje zelfbescherming in sommige gevallen. Of sommige ontmoediging of frustratie noemde je al even. Het kan verschillende gevolgen hebben inderdaad. En, maar dan rijst gelijk de vraag ook op. Want deze mensen die dan, als je daarin zit en dat ervaart, doet dat wat met je. Maar waarom wordt dan gebed niet beantwoord? Dat is dan de vraag die oprijst. En Simon gaf al het voorbeeld van mensen op straat. En Elia zegt van dat mensen dan hun geloof in God verliezen. Als ik er zelf over nadenk, denk ik van de reden waarom mensen waarom het soms niet beantwoord wordt, is gewoon omdat we leven in een wereld. En we leven in een wereld met oorzaak en gevolg. Hè. God heeft ons gemaakt en er is gewoon zonde. Er is dood gekomen in deze wereld. En ja, het is zo dat op het moment dat wij geboren worden, dan is het zo dat op een dag staat al, ja, moeten we ook gaan sterven, want het leven is eindig, zeg maar.
Ja.
Het is zo dat door de zonde, zeg maar, die in de wereld is, heeft dat ook bepaalde gevolgen in ons leven. En wil niet zeggen dat dat moment als jij bidt, dat er nooit meer bepaalde gevolgen zullen zijn aan dingen die zijn in onze wereld, zoals ziekte en dood. Weet je, als christen ben je niet immuun, zeg maar.
Nee.
Door gebed voor de feiten ziekte en dood.
Ja.
Dus dat is denk ik iets wat zeg maar een soort basis is om te weten. Omdat dat misschien ook je perceptie kan veranderen.
Ja.
En, maar ja, er zijn ook nog wel andere redenen waarom gebed niet verhoord wordt.
Ja. Ja, maar nog even zeggen op wat jij net zei. Als alle christenen niet dood zouden gaan en alle niet-christenen wel, dan zou iedereen heel gauw christen worden, denk ik.
Ja.
Dat is ook een beetje scheef.
Dat is ook een goede. Ja, klopt.
Is het ook niet meer echt vrije wil.
Ja, ja, is een goede. Ja.
Ja. Maar, en ik denk soms dan dat las ik in de Bijbel, dat je soms verkeerd kunt bidden. He, dat je, egoïstisch is misschien een groot woord, maar dat je vooral dingen voor jezelf vraagt en dat het niet altijd in Gods wil is.
Ja. Oké. En je zegt in de Bijbel wat?
Ja, ik had, dan moet ik het even bijpakken hoor. Jacobus 4 vers 3 staat, u bidt wel, maar u ontvangt niet omdat u verkeerd bidt. Met het doel het in uw hartstochten door te brengen. Nou, hartstochten zijn dus eigenlijk je eigen verlangens. Wat niet wil zeggen, denk ik, dat je dus niks voor jezelf mag vragen. Maar wanneer het vooral om jou draait, dan zou dat verkeerd kunnen zijn, denk ik.
Zou je dat dan zo moeten zien? Want je hebt natuurlijk ook je eigen verlangens die misschien, dat wil God ook voor jou. Maar dat je ook misschien verlangens hebt die God niet voor jou wil. En dat het daarom niet uitkomt.
Ja, zou kunnen. Ja. Ja, en ik denk dat je anders bidt wanneer je op zoek bent naar wat God voor jou wil.
Ja, ik denk dat zijn inderdaad ook weer twee verschillende dingen. Hè? Volgens mij is deze tekst gaat echt over als je iets bidt. Het gaat hier denk ik vooral om de intentie waarmee je iets bidt of iets vraagt.
Ja.
Bid met het doel het in je hartstochten door te brengen. Ik denk dat het echt gaat over dingen.
Gezondheid.
Simon gaat ondertussen gewoon lossen. Maar dat je dingen kunt bidden, dus die. Laat zo zeggen, ik noem maar gewoon om het praktisch te maken. Het kan zijn dat je dingen bidt die je verlangt, wat jou een bepaald goed gevoel geeft, zeg maar. Of een bepaalde gevoel van trots, laat ik het zomaar noemen.
Oh ja, ja.
Dan is dat met een verkeerde intentie. Ik denk dat daar meer over gesproken wordt. Het kan zijn dat jij iets bidt en graag wilt. Hè? Je wilt graag een baan. hè, dat kan met de goede intentie zijn. Van, hey, ik heb een baan nodig, want ik wil mijn gezin onderhouden. Of hè, ik moet studeren en ik moet dat betalen. Dat is goede intentie.
Ja.
Als je zegt, ik wil gaan een baan, want ik wil aanzien. En ik wil dat mensen hè, van mij, over mij praten. Van, hey, hij heeft zo'n baan. Heb je dat al gehoord?
Oh, ja.
Dat is hetzelfde, maar met een hele andere intentie.
Ja.
Dus ik denk dat dat...
kan wel verschil maken.
Kan heel erg verschil maken.
Ja.
Ik denk dat daarover hier gesproken wordt. En dat Maatje meer bedoelt van... dat God misschien andere timing heeft. Of dat jij wat jij wil niet hetgeen is wat God op dat moment voor jou heeft.
Nou, maar timing is ook een goede, denk ik. Mm-hmm. Ja.
Oké.
Okay. Ja. Ik kan me zeker geen vinden. Gewoon het feit dat je vaak denkt... ik denk ook dat wij gewoon vaak niet weten wat het beste voor ons is. En God, die noem je dat wel eens, de helikopterview.
Ja.
Die kijkt gewoon over een situatie uit.
Ja.
Ja.
En net als dat jij gewoon een baas hebt, een leidinggever op werk. Ja, sommige beslissingen en dingen die jij wil als ondergeschikte, zeg maar. Ja, dat is gewoon niet wijs of gewoon niet op het juiste moment. En iemand die gewoon daar boven kijkt en meer verantwoordelijkheid heeft en meer de situatie overziet.
Ja.
Die heeft gewoon een betere kijk op dingen. En dan kan het voor ons soms lijken of voor jou soms lijken van... shoot, waarom gebeurt het niet? Terwijl het eigenlijk gewoon, nog niet de juiste timing is waar we het net over hadden. Of,
En inderdaad, wat je net zei tussen leuze lippen door, dat we niet altijd weten wat het beste voor ons is.
Ja.
Ik las op internet en ik moet zeggen, ik kon de bron niet checken, dus ik weet niet of het echt zo is. Maar ik las dat de vrouw van Billy Graham zou hebben gezegd, het is maar goed dat God niet al mijn gebeden heeft verhoord. Want dan zou ik al 10 keer met de verkeerde man zijn getrouwd.
Oh ja.
Dat vond ik een hele leuke. Ik weet niet of het echt is of dat... Goed, dus even met een korreltje zout. Maar dat vond ik wel een hele grappige.
Ja.
Ik denk, inderdaad, hoe vaak heb ik vroeger ook niet gebeden voor jeugd, liefdes of weet ik wat. En ik ben nu zo blij dat waar ik nu ben.
Ja, exact. Ja. Maar dat is een goed voorbeeld.
Ja. Ja, toch? Ja.
Nou, ik vind het wel mooi dat je dat uitlegt inderdaad. Dat Gods beeld is natuurlijk totaal anders dan die van ons. En dat is... dat zorgt ervoor dat dan... anders kan zijn.
Ja. Ja. Okay. En soms is misschien iets wel echt niet Gods wil.
Ja.
Dat kan ook.
Ja. Ook niet gek natuurlijk.
Ja.
Het kan ook voorkomen, maar inderdaad.
Ja.
Ja, en dat betekent niet dat God iets jou niet gunt, maar dat God misschien ander plan heeft.
Ja.
Oké. Okay. En ik denk dat naast de dingen die we nu genoemd hebben, zijn er nog andere zaken waarom soms gebeden niet verhoord worden. We hebben nu gehad vooral over dat bidden op de juiste manier of dat God wat anders wil.
Ja. Ja, en ik denk, maar ook inderdaad, want wat Simon zei van, weet je, God ziet het hele plaatje. En soms worden gebeden ook niet beantwoord, omdat het bijvoorbeeld je karakter gaat vormen. He, je gaat door dingen heen en dat heb je nodig om bepaalde skills te leren of wat dan ook. En die laten juist weer heel goed in je leven passen.
Ja, dus dat je groeien.
Ja. En ik denk dat die nog eens best wel lastig kan zijn, tenminste uit mijn persoonlijke ervaring. Hè? Want we hebben vaak de tekst die we daarbij gebruiken is van... God zal je nooit boven mogen verzoeken.
Mm-hmm.
En ik geloof dat ook echt. Maar ik kan wel begrijpen dat soms kom je op een punt in je leven dat je denkt van... nou, ik kan echt niet meer. Of dat je denkt van... als dit het niet boven vermogen is, dan ja... Dan baal ik dat ik dan dit aan kan of zo. Want dit is niet datgene... want ik zit nu wel echt aan mijn tax of zo. Dat gevoel heb je dan. Hè? Dus ik kan ook begrijpen dat aan de ene kant echt zo is. Hè? God kan dat gebruiken. Ik geloof niet dat God dingen misschien bewust onbeantwoord laat. Dat kan, hè? Dat hij jou dingen onbeantwoord laat om groei te brengen. Maar het is niet zo dat God je bewust zeg maar bepaalde situaties of wil laten zitten... omdat hij dat fijn vindt of zo voor je.
Nee,
of goed vindt voor je, maar...
Ja, ik zit ook even te denken, want inderdaad, als je alles zou krijgen waar je om bidt... Ja, dan kan ik me ook voorstellen dat God dan op zich heeft... Ja, je komt alleen maar om dingen aan mij te vragen, maar ik wil een relatie met jou. Ook wanneer ik je niet altijd je zin geef of zo. Snap je mijn gedachtegang?
Ja.
Ja, maar dat merk je ook vaak wel, hè? Als je... Kijk, als je in een moeilijke situatie zit... Kijk, ongetwijfeld, tenminste, laat ik het bij mezelf houden. Je hebt tijden dat je heel gefrustreerd bent en denkt van... Oh, waarom beantwoordt mijn gebed niet? Maar aan de andere kant zijn dat ook juist de tijden waar ik God het toch het meest heb ervaard.
Ja.
Ervaren.
Ja. Hey, goeie. Ja. 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 En weet je wat ik ook nog wel lastiger vind? Is dat je in de Bijbel ook leest over duivelse tegenstand. Ik weet even niet meer precies het verhaal, maar dat iemand die bad. En dan staat er in de Bijbel dat, dat het antwoord vertraagd was, omdat de engel werd tegengehouden. Kennen jullie dat verhaal?
Ja, ik denk van Daniel.
Ja, volgens mij ook Daniel, ja. Ja.
Klopt, dat volgens mij ging het erom dat, dat hij kwam om een boodschap te brengen. Dus dat het verhaal ook weer... Nou, maakt niet uit. In ieder geval, Daniel was aan het bidden.
Ja.
En ja, klopt. En er was een engel die werd gestuurd, maar die was onderweg, werd hij opgehouden omdat er een bepaalde geestelijke strijd was met demonen, zeg maar.
Ja, hier staat een demonische vorst. Ik weet niet of dat een andere vertaling is, maar ja. Ja, dus dat kan dus ook, dat dus God je wel hoort, maar dat gewoon door de, nou ja, de duivelse tegenstander wellicht iets kan worden tegengehouden. Ik kan me daar niet zo heel goed een voorstelling van maken, eerlijk gezegd.
Nou, ik denk dan, mijn voorbeeld wat me gelijk te binnen schiet is dan Job, zeg maar.
Ja.
Als ik denk, als je hebt, in de Bijbel kun je ook lezen, hè, dat God is dan... Of aan het praten, volgens mij met de zonen gods of iets. En dan komt de duivel voorbij en die zegt van... Hey, en God zegt van, hey, heb je mijn rechtvaardige dienstknecht Job gezien? En dan zegt hij van, ja, maar ja, alles gaat hem ook voor de wind. En alles, laat mij, weet je al, even... ja, geef mij recht of toegang tot zijn leven. En dan zal je zien of die je nog blijft dienen.
Ja.
En dan zegt God ook van, dat mag, maar je mag zijn leven zul je sparen. Nou, en dan, misschien kennen het verhaal, Job verliest alles. Hij verliest al zijn kinderen, verliest woning, zijn... zijn bezittingen. En dat zie ik wel als een hele duidelijke aanval van de duivel op iemands leven.
Ja.
En
wellicht heeft Job in die tijd wel gebeden van dat het allemaal niet zou gebeuren. Maar dat bleef dus een onbeantwoord gebed.
Nou.
Ja, ik snap het hoor. Ergens geloof ik niet dat de duivel ons letterlijk kan blokkeren van God inderdaad. Ik denk wel dat jij... Nou, als we het over belemmeringen hebben of blokkades. Inderdaad, ik denk wat je zegt. Ik geloof dat er meer is dan alleen maar het fysieke. Dat er ook een geestelijke aspect is aan ons leven. En inderdaad, dat de duivel echt wel... dat noemen we dan aanval. Of, of gedachten sprengt. Of inderdaad echt invloeden die je kunnen tegenhouden. Maar ergens geloof ik niet dat dat je per se hoeft te blokkeren. Je relatie met God. Ik geloof om verder te gaan... Je kan ook jezelf blokkeren. Ik denk ook dat het... dat is dan een ander aspect. Want we hadden het nu over... Nou ja, duivelse invloed. Geloven dat er een tegenstander is. Maar ook dat je zelf... door bepaalde eigen keuzes... Of bepaalde persoonlijke aspecten in je leven... Bepaalde blokkade kunt brengen tussen God. Want ik geloof dat de duivel daar niet echt voor kan zorgen. Maar je kan zelf wel echt blokkades toestaan, zeg maar. Of blokkades hebben in je leven. Die zeg maar echt een... afstand brengen tussen jou en God, zeg maar.
Ja.
Ja, ja, en dat kan inderdaad, en dat kunnen verkeerde keuzes zijn, kunnen ook zonde zijn. Dat kan, en ik denk dat de duivel kan weerstand bieden. Alleen wij kunnen, zeg maar, ook bepaalde deuren openen. Bijvoorbeeld door zonde of wat dan ook, wat ook weer een blokkade kan brengen.
Ja.
En natuurlijk is er ook wel, in alles is ook weer balans. Dus ik denk dat God ook soms, ondanks daardoor, nog steeds in zijn genade naar iemand kan uitreiken. Maar het is wel zo dat je echt, dat kan zeker blokkade zijn. En om even ook nog terug te komen op de duivelse tegenstand. Ik geloof ook wel zeker dat we hebben toch wel de kracht of de overwinning, zeg maar. Hè? Door de prijs die Jezus voor ons betaald heeft, hebben wij nog steeds het bloed overwint. Dus het is niet zo dat... dat de duivel inderdaad alle macht heeft. Het is alleen dat hij weerstand kan bieden.
Nou, de duivel kan je relatie met God gewoon niet wegnemen.
Nee.
Nee, want Job zondigde ook niet, staat ook in de Bijbel.
Ja.
En hij behield zijn, ondanks dat al zijn tegenstand, al zijn omstandigheden eigenlijk gewoon heel naar waren, bleef hij God dienen. En hij bleef terecht staan voor God.
Juist.
Ja.
Ja, dus dat is, dus dat is zeker. En natuurlijk zijn er ook, ik denk dat... zonde hebben we het over gehad, hè? Dingen die je zelf doet, maar dat kan natuurlijk veel breder, denk ik.
Ja, ik had een tekst gevonden trouwens, speciaal voor de mannen.
Oh.
Desgelijks, gij mannen, leeft verstandig met uw vrouwen als met brozer vaartwerk en bewijst haar eer, daar zij ook mede-erfgenamen zijn van de genade des levens, opdat uw gebeden niet belemmerd worden.
Sorry, een hele mooie tekst.
Moest ik er even in gooien.
Wow, ja, prachtig.
Dus nou ja, een beetje vrij vertaald. Als je niet goed voor je vrouw bent, dat God dan ook niet naar jou wil luisteren. Weet ik niet.
Ja, nee, ik denk, ik geloof daar ook wel in. Hè. Dit is natuurlijk, dat spreekt eigenlijk een beetje over hetzelfde. Hè. Dat je kunt dat ook breder trekken door omgang, hoe je met andere mensen omgaat of wat je doet. Ja. Dat was Simon zeggen, hè, de keuzes die je maakt of de dingen die je doet, kunnen ook een blokkade worden.
Ja.
Als jij bijvoorbeeld heel veel roddelt over allemaal mensen, ja, ja, kun je wel daarna God bidden, ik wil hulp. Maar ja, dan is daar toch iets, bepaalde zonde daar die blokkade kan brengen natuurlijk.
Ja.
Dus dat snap ik.
Ja,
en ik heb trouwens ook nog wel een tekst. Er staat ook nog van respect, vrouwen respecteer uw mannen opdat u gebeden van. Nee,
ja, en nog
een grapje.
En om nog even op deze tekst terug te komen. Want ik vind het mooi, want volgens mij ook in de Pasen zei ik hier in de prediking van, ja, als je dan of ruzie hebt met je vrouw, dan ik heb dan geen vrouw, maar ik kan me voorstellen als ik ruzie heb met iemand, ja, dan ga ik moeilijk daarna God loven en prijzen en lekker doen alsof er niks aan de hand is. Dus
ja,
inderdaad, het belemmert je echt, zeg maar, gewoon in je woorden die je kunt spreken.
Ja, daar had ik ook een tekst over gevonden trouwens. Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen, verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gave.
Ja,
ja, exact.
Ja.
Ja, precies dat is.
Goeie tekst.
Ja, klopt. Dat voel je ook eigenlijk ook wel, hè?
Ja, precies.
Dat vraag ik me af. Zou je de blokkades tussen jou en God, zou je die altijd doorhebben?
Goeie vraag.
Hele goeie.
Denk het niet.
Nee.
Denk niet altijd, nee.
Ik denk
bewustwording moet soms, ik denk dat je soms eerst gewoon bewust moet zijn van, inderdaad.
Ja.
Nou, soms brengt bijvoorbeeld prediking of zo, kan soms bewustwording brengen, hè? Dat je daar zit en denkt, oh, alles is wel goed en dat dan een preekje in één keer gewoon confronteert met iets en denkt, oeh, ja, dat is wel aanwezig in mijn leven. Ja.
Ja, ik denk dat God ook gewoon overtuiging kan brengen over bepaalde dingen waar je mee moet delen in je leven. Dus dat kan altijd.
En dat je iets recht moet zetten.
Juist.
Ja.
En dat hoor je ook wel eens vaak, hè? Bijvoorbeeld heel praktisch voorbeeld is gebedsgenezing. Hè? Dat mensen bidden voor de zieken en dan wordt gevraagd van, hey, moet je iemand vergeven? Ja, het kan best zijn dat mensen dat op dat moment zelf niet zo voelen of niet mee bezig zijn. Dat ze denken, oh ja, nou, ik voel nog wel iets tegen iemand. Laat ik dat vergeven en dan zie je dat ze genezen worden.
Ja.
Dus dat is best wel, dat kan zijn dat je daar niet bewust van bent. Maar het is een goeie. En dat kan ook soms voor jezelf een trigger zijn om daar even een check te doen. Hè?
Ik vind dat wel echt mooi hoe je dat zegt over ook dat genezen. Want ook om dat toe te lichten, zeg maar. We zien gewoon letterlijk dat zelfs inderdaad in dit geval bitterheid of dat je iemand niet vergeeft, dat heeft invloed op jouw lichaam, letterlijk, zeg maar. En er zijn ook allerlei medische verklaringen voor, inderdaad, maar vaak wordt ook inderdaad bitterheid, dat zorgt echt voor verkramping of in de spieren en je ziet letterlijk terug dat echt blokkeert, zeg maar. En als je daar dan voor bidt en als mensen daar niet willen vergeven, dat echt ook, dat ze niet genezen worden, zeg maar. Dat is heel bijzonder om.
En ik denk dat het wel heel belangrijk is om daar een kanttekening bij te zetten. Kijk, wanneer jij voor iets bidt en je hebt het idee van, nou, dit wordt niet verhoord, dan denk ik dat het gewoon eerst goed is om te kijken, oké, heb ik iets in mijn leven wat niet goed is? Hè? Leef ik in zonde? Doe ik iets waar God niet blij mee is? En voel ik daar overtuiging over? Moet ik daar iets mee? Als je dat niet kan ontdekken, kun je er ook nog voor bidden. Van God, als ik dingen heb in mijn leven die niet goed zijn, wilt u dat aan mij openbaren? Gebeurt dat niet, dan denk ik dat je er ook voor moet oppassen om niet in aanklacht te gaan leven. Ja. Van, nou, ik word niet genezen, dan zal ik wel iets verkeerd hebben in mijn leven. En dat je echt aanklacht krijgt over jezelf. Ik ben niet goed genoeg of God houdt niet van mij. Want dat, geloof ik, is echt weer echt een leugen van de duivel.
Ja.
Ja.
Want zo werkt God ook niet. God houdt van ons, we zijn zijn kinderen. En ik denk dat hij zeker het beste met ons wil.
Juist.
Geloof ik ook hoor. Ja. God zal echt wel een overtuiging geven.
Ja.
Zo niet, nou dan.
En als die overtuiging niet komt, dan denk ik ook dat je in alle rust erop kunt vertrouwen dat het dan goed zit. En als dat niet goed zit, dat God het je echt wel zou openbaren. En niet blijven zitten in het gevoel van ik ben niet goed genoeg omdat ik niet genees.
Ja.
Ja.
Maar dat is mijn persoonlijke overtuiging. Ik weet niet of jullie daar zo over denken.
Ja, absoluut. Ja,
klopt. Nee, ik ga daar niet in mee.
Ja.
Nee.
Nee, lach, maar ik weet dat er mensen zijn die geloven dat ziekte altijd een oorzaak in jezelf heeft zitten. Ik geloof dat persoonlijk niet. En ik vind het heel sneu wanneer mensen in zo'n gedachte blijven leven. Want ik geloof niet dat God zo denkt.
Ja.
precies waar Ryan eigenlijk mee startte in het begin. Van we leven ook gewoon in een vervallen wereld en ziekte en dood hoort daar ook bij.
Ja. Dat vind ik ook het mooie aan Evangelist de Jonkhout, waar we het al over hadden. Evangelist Jonkhout, we kennen hem allemaal. En hij is ook vaak ziek of heeft lichamelijke klachten. Maar die man leeft gewoon voor God en hij bidt voor mensen en die genezen. Maar dan zie je ook van, ja, nee, het is niet altijd. Soms is het ook gewoon het leven inderdaad. En het kan soms hard zijn en echt oneerlijk. Maar je ziet wel, ik vind zijn houding daarin wel heel mooi. En dat is een heel goed voorbeeld van wat Eliane al zei. Van, ja, dat is gewoon iemand die gewoon recht voor God leeft. En hij is ziek. Nou, dan is het niet van hem of iets binnenin. Maar dan is het gewoon, het lichaam, het leven ook gewoon soms.
Ja,
ja, klopt. Ja. En ik denk dat als laatste, om daar nog even aan toe te voegen, is zo dat wij ook niet alle antwoorden hebben. Dus we weten soms ook niet waarom gebeden worden beantwoord. En natuurlijk is daar de grondslag van, we leven in deze gevallen wereld. De Bijbel spreekt ook van, we kijken nu in de spiegel van raadselen.
Ja.
We hebben nu, wij hebben niet de helikopterview, wij zijn niet God, wij zijn niet alomwetend. Dus sommige antwoorden hebben we ook niet.
Nee.
En dat is soms ook iets, een valkuil misschien, dat je overal antwoord op wil vinden, wat niet kan. En we zijn nou eenmaal mensen en dat hebben we niet. Dus dat is ook goed om te beseffen. En verder nog, om nog even toe te lichten, misschien is dat goed om voor mensen, wat Simon, je had net over, dat effect dat bepaalde keuzes of dingen die je doet effect kunnen hebben fysiek op je lichaam. Nou, voor de mensen die dat nog niet helemaal weten of begrijpen. We hebben daar een podcast Dodelijke Emoties over gedaan met Paas de Klok. Nou, en daarin wordt dat heel erg toegelicht. Dus als je dat nog niet weet, dan kun je dat nog eens een keer naluisteren.
Ja.
Want daar gaan we dan ga je dat ook wat beter begrijpen waarom we dat dan zeggen. Maar dat is te veel om dat nu even te benoemen. Dan is het zo dat natuurlijk hebben we het nu heel erg over dingen die blokkeren, die ervoor kunnen zorgen dat je onbeantwoord gebed is. Ik denk dat we daar ook balans in benoemd hebben. Maar ik denk dat het ook goed is om te kijken van, als je nu als persoon hiermee te maken hebt, je hebt onbeantwoorde gebed of gebeden. Hoe ga je daarmee om? Als je gebed nog niet beantwoord is.
Ik heb lang geleden zondagsschool gedaan. En ik weet nog dat wij in groep 5, geloof ik, toen het ook een tijdje over gebed hebben gehad. En toen gingen we ook specifiek met de kinderen voor dingen bidden. En toen legden we het uit aan de hand van een stoplicht. Daar heb je groen, oranje en rood. Groen betekent dat je bidt voor iets en het gebeurt meteen. Dat is gewoon een onmiddellijke gebedsverhoring eigenlijk. Rood is je bidt voor iets, maar je krijgt het gewoon niet. En toen legde dat uit, bijvoorbeeld je bidt voor een Xbox of iets anders wat je heel graag wil. En die krijg je gewoon niet. Mm-hmm. En dan heb je nog oranje. Dat je het misschien nog niet nu krijgt of dat het nu gebeurt. Maar dat het nog gaat komen. Dat je nog niet op dit moment antwoord krijgt. En die vind ik altijd wel fijn om te onthouden. Dat wanneer iets niet direct gebeurt. Dat ik weet, dat wil niet zeggen dat het meteen rood is. Het kan ook oranje zijn.
Okay.
Het kan nog komen.
Mooi, dus eigenlijk een besef van dat onbeantwoord gebed niet iets definitiefs is, maar dat het nog kan gebeuren.
Het kan nog gebeuren, ja.
En dat is dan eigenlijk een soortje, een beetje hoop of geloof dat onbeantwoord gebed nog kan veranderen.
Ik herinner mij dat ik een keer, toch weer op hetzelfde onderwerp terugkomend, een keer aan het bidden was na een preek van dat ik zwanger zou raken die maand en dat het deze keer gewoon echt zou blijven. En toen kwam na de preek kwam er iemand naar me toe en die gaf me een woord. En die zei van, je hebt net voor iets gebeden en het gaat gebeuren. En het gebeurde dus niet die maand. Het was ook best wel in de war. Toen dacht ik, het was de God die tot mij sprak. En ik had zo specifiek gebeden en ik kreeg zo'n specifiek antwoord. Waarom gebeurt het dan niet? En dat bracht me best wel aan twijfelen. En toen later zei mijn schoonmoeder tegen mij, ja, maar het is nog niet gebeurd, hè? Op dat moment wilde ik dat niet horen. Want ik wou het gewoon nu. Ik had al zo lang gewacht. Maar uiteindelijk is het wel gebeurd. Alleen niet de timing die ik had bedacht. Maar het is wel gebeurd.
Ja. Ja, heel mooi voorbeeld.
Ja.
En dat is dat is inderdaad ook natuurlijk wat ik denk dat het theoretisch altijd heel goed te beseffen is, zeg maar.
Ja.
En dat is in het moment, kan dat soms gewoon heel moeilijk zijn.
Ja.
En dat is wat je al voorbeeld wat je even genoemd hebt. En natuurlijk kan ik dat beamen, maar ik merk wel wat ik zelf heel erg de keuze heb moeten maken ook. Dat echt een verstandelijke keuze heb moeten maken van ik ga me niet hierdoor laten leiden, zeg maar. Of ik ga niet onderdoor aan onbeantwoord gebed.
Ja.
En dat is wel iets, dat is echt een verstandelijke keuze geweest. Ik moet zeggen dat echt altijd niet mijn gevoel altijd daarin gevolgd was. Want ik heb hetzelfde als jou gehad, dat ik ook op een gegeven moment dacht van, hey God, ik weet het nu ook niet meer. Dat ik echt een verstandelijke keuze heb gemaakt van, hey, ik ga mijn redding of mijn relatie met God of alles, ik ga het niet kapot laten gaan door gebed wat niet onbeantwoord is.
Ja.
En dat is dat is echt wel gewoon een keuze en echt verstrijden. Dat, ik zeg het nu alsof het niks is, maar kan me echt, er zijn ook momenten geweest dat ik daarin knapte, hoor, dat ik het losliet. Ik dacht van, weet je, ik ben er helemaal klaar mee. Ik heb dat wel zo verteld al hier in deze podcast. Mm-hmm. Nou, dat was om deze reden dat die vriend toen, dat ik de kerk uitliep en die vriend bij mij aan de deur kwam en ik dat allemaal vertelde. Het was naar aanleiding hiervan. Dus ik heb ook mijn knakmomenten daarin gehad. Maar ik merk wel van, het algemeen als je dat je instelling is, dat God je er echt ook bij wil helpen.
Ja.
En ik denk ook dat je die strijd niet alleen moet voeren. Maar dat je, dat is misschien raar, dat je in onbeantwoord gebed dan om Gods hulp vraagt. Het klinkt heel tegenstrijdig. Beantwoordt mijn gebed niet. Hoezo ga ik hem dan vragen om me te helpen met het strijden in mijn onbeantwoord gebeden?
Ja.
Nou, en dat heb ik toch gemerkt, dat als je dat toch doet, dat God je daarin toch kan helpen.
Ja.
Omdat je het onderwerp waar je voor bidt niet beantwoord wordt, kan hij je toch helpen om daar doorheen te gaan. En de kracht om toch elke keer weer op te staan. En
goeie.
Want dat is dus ook, ik heb dat ook als ik veel bid voor iemand die ziek is of zo. Ik bid nooit alleen voor genezing. Ik bid ook altijd van, ook om diegene kracht te geven, om toch bijvoorbeeld nog de positieve dingen te kunnen zien en toch te kunnen blijven genieten.
Ja,
mooi.
Mooi, ja.
Ja, super.
Ja.
Ja, en
of dat je bijvoorbeeld bidt voor genezing omdat je weet dat iemand echt op sterven ligt en dat je bidt toch nog voor een wonder. Maar als dat dan niet gebeurt, wilt u dan in ieder geval helpen dat ze op een prettige manier afscheid kunnen nemen en een beetje plan B. Ja, want je weet niet wat Gods plan is.
Nee, het is misschien ons plan B, maar die van God niet misschien.
Nee.
Ik moet ook denken aan gebed voor familie, als ik hier aan denk. En dat je ook vaak niet altijd gelijk resultaat ziet. Er gaan soms jaren overheen en soms hoor je verhalen van mensen die jaren voor die mensen het hebben gebeden tot bekering komen. En dan om je vraag te beantwoorden van wat hoe ga je ermee om? Ja, toch gewoon God gehoorzaam blijven inderdaad. Gewoon God dienen. En dat is heel makkelijk gezegd, dat snap ik ook. En vaak makkelijker gezegd dan gedaan.
Ja.
Maar eigenlijk is dat wel, denk ik, de sleutel. Gewoon, in onze aantekeningen staat ook die tekst al. Dat is toevallig ook lievelingstekst van Suzanne. En dat, die tekst gaat over, dat is, even kijken, 1 Korinther 13 vers 12. Ja, want nu zien wij nog door een spiegel in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht.
Ja.
Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben. En vooral die laatste vrees is ook heel, heel belangrijk eigenlijk. Zoals ik zelf gekend ben. En dat laat ze ook zien van, wij zien niet alles, maar God kent ons door en door.
Ja.
En daar kunnen we ook op vertrouwen van, daar komen we zo meteen wel op. Maar we kunnen echt op vertrouwen van, God wil echt wel het beste voor ons.
Ja.
En voor ons kan het soms, lijkt het niet zo, maar
ja, en er zijn ook voorbeelden van mensen die baden in de Bijbel. En dat moesten herhalen en herhalen. En uiteindelijk toch kregen waar ze vroegen. Zoals bijvoorbeeld in Lucas 18 staat een verhaal van de onrechtvaardige rechter, zoals die wordt genoemd. Er kwam een vrouw met een geschil en die moest echt meerdere keren terugkomen. En uiteindelijk, omdat zij zo bleef volharden, gaf de koning uiteindelijk haar zin. En heeft ze uiteindelijk gekregen waar ze voor kwam, maar ze moest daar wel echt voor volharden.
Ja,
ja, dus dat kan een manier zijn. Ja. Ja.
Of de vrouw die bij Jezus kwam toen hij aan het eten was. En ook vroeg antwoord op haar gebed, zeg maar. En haar gebed was dat haar dochter zou genezen of iets dergelijks. Ik heb het verhaal niet helemaal helder, maar eigenlijk Jezus, hij voor het oog reageert hij dan best wel bot. Of,
ja, hij wimpelt er een beetje af.
Ja, en dan merk je dat ze doorzet en dat Jezus dat heel erg bewondert.
Ja.
En dat hij ook daarop handelt van, ja, ik wil je echt verhoren. En hij wilde gewoon zien van, hey, in hoeverre wil jij...
Oh ja.
Ook... Zij wilde de kruimels die van de tafel vielen.
Ja.
Ja. Ja, met andere woorden, heel groot geloof. Ik heb genoeg aan de kruimels.
Exact.
Ja.
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 Ja, klopt. Mooie voorbeelden. En Simon, je had daar straks ook nog even over dat God ook van ons verlangt dat we toch gehoorzaam zijn, weet je al. En dat we door blijven gaan. En daar hebben we ook, hè, want een mooi voorbeeld daarvan is natuurlijk ook Jezus zelf. Die bad in Gethsemane, die bad meerdere keren. En zei ook van, hè, niet mijn wil, maar uw wil geschieden.
Ja.
En dat is ook toch wel ook een goede houding, hè, om ondanks onbeantwoord gebed je houding goed te houden. En dus dat is ook een voorbeeld daarvan.
Ja, ja, dan bid je ook naar Gods wil, hè. Je vraagt maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden, uiteindelijk. Ja. Dan leg je ook bij neer wat God zal beslissen.
Ja.
Ja.
En ook het vertrouwen straalt daarvan af. Het vertrouwen in God, in zijn vader. Gewoon van, ook al is het niet inderdaad wat ik misschien eigenlijk wil en dat er gaat gebeuren. Toch het vertrouwen van God, die weet wel wat er moet gebeuren en die heeft het beste, zeg maar.
Ja.
Dus wat Jezus dan echt heel mooi laat zien inderdaad.
Ja. Ja, ik denk dat het echt goed is om gewoon in gesprek te blijven met God. En juist ook wanneer je twijfels of verdriet of boosheid of wat dan ook ervaart, dat je dat ook bij God kan neerleggen. Ja. Want wat je al zei, God kent je als geen ander.
Ja.
En zal dat ook begrijpen.
Ja, 100%. Ja. En misschien is het ook gewoon heel praktisch, hè. Kun je ook gewoon mensen betrekken, hè? Ik bedoel, je kunt zeggen, als je er echt doorheen zit, praat met vrienden. Praat met, weet ik veel, pastorsvrouwen of mensen, hè, die, die goede invloed op je kunnen hebben en woorden van bemoediging kunnen spreken in je leven.
Ja.
Ik denk dat dat ook heel goed is. Om niet een eenzame strijd te gaan voeren. Hè? En ik denk dat ook een antwoord gebed kan ook ervoor zorgen dat je jezelf isoleert. Ik weet in ieder geval uit mijn persoonlijke ervaring dat dat ook iets is wat je, wat dan heel erg longt. Dan ga je een beetje afsluiten. Terwijl het heel goed is om juist te praten en te delen. En een stap verder is nog zelfs nog toch bezig te zijn met anderen. Want onbeantwoord gebed kan ervoor zorgen dat jouw vizier heel erg gericht raakt op je problemen. Of hetgene wat er niet is.
Ja.
En op het moment dat jij toch eruit gaat stappen en gaat focussen op anderen, dan kan er toch een bepaalde blijdschap, bepaalde vrijmoedigheid, bepaalde vreugde in je hart komen. Ondanks jouw onbeantwoorde gebeden. Dus dat is ook een krachtig wapen, denk ik, om...
Goeie.
Ja.
Ja, en ook een praktische, dat heb ik zelf nooit zo gedaan, maar ik weet dat er mensen zijn die dat doen. Op Gods belofte gaan staan en bijvoorbeeld ook bepaalde teksten die van toepassing zijn op jouw leven. Gewoon herhalen, uit je hoofd leren, op een bord schrijven in je kamer. Hè, op die manier, dat geeft geloof.
Ja.
Hè, dat je erop gaat staan en ook blijft bidden met verwachting.
Ja, goeie. Hele mooie.
Ik moet ook ineens denken, want we hadden het al even gehad over dat het ook je sterker kan maken. En ik moet ook denken aan mensen die bijvoorbeeld bidden. En dat kan ik ook naar mijn persoonlijke leven trekken, hoor. Maar dat je bidt voor overwinning over bepaalde dingen. Of als het dingen waarmee je strijdt of dingen waar je jezelf graag zou verbeteren of anders zou willen zien. En dat ook gewoon, soms kan het voelen als gebed wordt niet beantwoord of het lukt niet in één keer. Het is ook goed om te beseffen van, soms is het ook een proces waardoor we sterker worden. En niet dat God expres ons laat zwemmen. Maar ergens denk ik ook van, hij wil ook dat we opgroeien. En ergens geloof ik dat God ook over een langere periode van tijd kijkt, wat we net al zeiden. En ook bepaalde gebeden wil beantwoorden over tijd. Maar ook waarbij wij zelf een bepaalde strijd hebben of moeten leveren. Of dat niet altijd vrolijk en maar ook... Sommige situaties waar ik van mezelf herken, van kijk ik op terug. Dan denk ik van, wow, in de loop van de maanden en jaren heeft God het gebed zeker beantwoord.
Ja. Ja,
maar als je daar na één week naar kijkt en dan zit te wachten en dan shoot. En dan denk ik, daar moest ik ineens aan denken van, soms is het ook gewoon een proces waarbij je op het eind terugkijkt nadat God echt wonder heeft gedaan en echt gebeden heeft beantwoord.
Ja, mooi.
Goeie.
Ja. Mooi. En...
Ja? Ja, ik had een gedicht gevonden en ik dacht, is het misschien nu tijd om hem voor te lezen? Maar je wou
het
zeggen?
Nee, zeg maar.
Oké, ga ik hem voorlezen. Ik vroeg om kracht en God gaf mij moeilijkheden om mij sterk te maken. Ik vroeg om wijsheid en God gaf me problemen om me te leren. Ik vroeg om voorspoed en God gaf me hersens en spieren om mee te werken. Ik vroeg om moed en God gaf me angsten om te overwinnen. Ik vroeg om liefde en God gaf me mensen met moeilijkheden om te helpen. Ik vroeg om gunsten en God gaf me kansen. Ik kreeg niet waarom ik vroeg, ik kreeg alles wat ik nodig had. Nou, daar herken ik aardig wat punten in wat jij net zei, Simon.
Kippenvel.
Zullen we gewoon elke keer afsluiten met een gedicht?
Ik ben in.
Ja, heel mooi. Heel mooi hoe je dat, hoe je dat voorleest, maar heel mooi gedicht.
Ja.
Ja. Ja, klopt. Ik denk dat dat een beetje ook goed is om te beseffen. En ook, je had daar straks ook al even over de teksten memoriseren en hoe je spreekt. En God kan je inderdaad andere dingen geven, hè, dan waar je om vraagt maar wat je nodig hebt. Maar ik denk dat de houding, dat ook samenvattend ook echt belangrijk is. En ik vind het ook goed om nogmaals te benadrukken van, we zijn allemaal mensen. En ik snap, hè, we noemen nu allemaal dingen hoe het wel zou moeten. Het kan ook heel vaak zijn dat dat niet lukt. En in de praktijk, of dat jij door dingen heen gaat en je neemt je voor om het wel te doen, maar het lukt niet. Op een gegeven moment. En het belangrijkste is van, hoe ga je dan daarmee om? Het gaat er niet om van hoe het gaat, maar wat de dingen die gebeuren, hoe ga je ermee om?
Ja.
En ik denk als je voor jezelf de keuze maakt om altijd op te staan en altijd tot God te richten en altijd weer verder te gaan, dat altijd uiteindelijk het beste is voor de lange termijn. En woorden zijn ook echt geest, weet je. Ik geloof echt de woorden die je spreekt. Op een gegeven moment, als je dat blijft herhalen, kun je het echt gaan geloven. Het gaat je echt bouwen. Het gaat je echt helpen. En nogmaals, God is een God van liefde. Nou, hij heeft het beste met ons voor. Hij kent ons het beste. Dat is ook hetgene wat je in je achterhoofd moet blijven onthouden. Van, ondanks waar ik doorheen ga, God houdt van mij en heeft het beste met me voor. En ja, soms geeft hij me dingen die ik nodig heb. Niet waar ik om vraag. En soms zullen de dingen misschien niet beantwoord worden. Maar hij wil altijd het beste.
Ja.
En blijf daarvoor strijden, blijf daarvoor vechten. En dat is...
Helder.
Mooi. En ik denk dat misschien ook goed is om voor jezelf, je kan dat ook gewoon bidden. Wees gewoon eerlijk naar God. Mijn persoonlijke ervaring is dat ik ook gewoon heel eerlijk was naar God op het moment dat ik het niet zag zitten. Of dat ik gewoon heb kunnen spreken ook dat God van, God, ik begrijp dit niet. Ik snap dit niet. Of ik heb het echt moeilijk. Ik heb ook wel eens gezegd, ik vind het nu echt moeilijk om gewoon te bidden. Mm-hmm. Want ik weet niet wat ik moet zeggen. Of... Ik ben ook zelfs wel eens boos geweest. En dat is, was ook misschien niet altijd juist. Maar ik denk juist de eerlijkheid, dat je daar ook mee naar God toe kan. En, bid daar gewoon over. Leg echt je hart. Het is echt praten met God. Leg je hart neer. En ik denk dat God daar echt voor open staat.
Ja.
Amen.
Ja, ik wil een heel klein voorbeeld even aanhalen. Maar ik weet dat ik op een gegeven moment ook een keer op een punt zat. Dat ik er gewoon een beetje doorheen zat. En dat ik in de tuin. En ik wist, maar je moet gewoon gaan bidden. Maar ik zat er gewoon doorheen en ik bad. En ik zei echt één zin. God, wilt u mij helpen? En toen dacht ik, laat maar. Het lukt me gewoon niet. En toen kwam ik s'avonds in de kerk en toen gaf iemand mij een woord. Die zei, God heeft je gehoord.
Wow.
Toen dacht ik, dat snapt hij ook. Dat je ook in die periodes kan zitten.
Ja, zeker. Ja, 100%. Ja. Dus nogmaals, we hopen hier echt mee te bemoedigen en echt te helpen. Blijf positief, blijf volhouden en blijf God geloven, ondanks de moeilijkheden. En als dat een keer niet lukt, weet je wel, wees niet hard tegen jezelf. Maar probeer op te staan en jezelf op te richten, want God heeft echt het beste met je voor. En hij heeft alle antwoorden en wij nu op dit moment niet. Blijf geloven en volharden. Dat is wat we je willen meegeven. En mocht er dingen zijn wat je nog wil weten of bespreken, of je wilt toch nog met ons het over hebben, dat kan altijd. Je mag ons appen. Ook als je voorbeelden hebt van onbeantwoorde gebeden die nog zijn of op lange termijn voor gebeden hebt en toch God heeft beantwoord, kom daar bij ons in de lucht. Je kan ons appen of mailen via dedeurpodcast@gmail.com. Ik wil je voor nu heel erg bedanken voor het luisteren. En ik wil jullie ook bedanken, allemaal.
Ja,
yes.
Mooi gesprek weer.
Voor het delen. Ja. En bedankt en tot de volgende keer.
Doei. Doei.